Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer kunnen luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op 29 juni, wanneer wij het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus hebben gevierd in de kerk. Ook gaan we luisteren naar een vertaling van de catechese die de paus heeft gegeven op woensdag 30 juni en die u ook al voor een stuk hebt kunnen meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live. Maar een vertaling, volledige vertaling, van de catechese kreeg u nog niet. Dat gaan we vandaag doen. De paus concentreert zich op de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Galatië. En dan gaan we ook nog stilstaan bij een bijzonder mooie verjaardag die we ook recent hebben gevierd in de kerk op diezelfde dag, die 29e juni. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de verschillende audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan gaat het voornamelijk over twee audiënties, tegelijkertijd verleend aan Zijne Zaligheid Johanna de Tiende, Grieks-Orthodox Patriarch van Antiochië en het hele Oosten, en ook aan Zijne Heiligheid Ignatius Afrem de Tweede, Syrisch-Orthodox Patriarch van Antiochië. Dit past natuurlijk helemaal in het kader van de bijzondere dag die Paus Franciscus organiseert op 1 juli, namelijk Insieme per il Libano, of Samen voor Libanon, een dag van nadenken, reflectie en gebed voor Libanon en vrede in het Midden-Oosten. In een vorige aflevering van Radio Vaticaan konden we u daar al reeds uitgebreid over melden. We luisterden toen naar de toespraken, onder andere van kardinaal Sandri, die uitlegde wat de dag zoal inhoudt. Dus men zal om 8:30 beginnen in het Casa Santa Marta, dan gaat het naar de Sint-Pietersbasiliek. Vervolgens zullen er drie sessies plaatsvinden in een gesloten zaal, het symbool van het cenakel, waar de apostelen zich verzamelden rond Onze Lieve Vrouw in afwachting van de Heilige Geest, die hen de kracht zou geven om te evangeliseren. Diezelfde symboliek die wordt meegenomen op deze bijzondere dag. De paus die zal zich als het ware in een gesloten bovenzaal bevinden, samen met de patriarchen van de andere katholieke kerken, de Oosterse kerken, maar ook met delegaties van niet-katholieke kerken. Verzameld rond Onze Lieve Vrouw van Harissa, Onze Lieve Vrouw van Libanon. We zullen u in een volgende aflevering daar uitgebreid over verslagen en dan kunnen we u ook misschien enkele audiofragmenten laten horen. Dag wordt besloten om 6:00 in de Sint-Pietersbasiliek met een ecumenisch gebedsmoment. En dat gezegd zijnde kunnen wij al het Apostolische Paleis opnieuw verlaten en gaan we luisteren naar Paus Franciscus. Op 29 juni vierden wij dus het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Op deze gelegenheid heeft paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek eerst de zogeheten palia gezegend. Dat is het stukje stof eigenlijk dat metropolite aartsbisschoppen mogen dragen. Wat is het verschil tussen een gewone aartsbisschop en een metropoliet aartsbisschop? Wel, een metropoliet aartsbisschop is de leider over een metropoliet aartsbisdom. En vaak gaat dat over plaatsen waar ook in de traditie, in de kerk, in de jaren die de kerk al op aarde doorbrengt als pelgrim, belangrijke zetels waren, hè, waar altijd aartsbisschoppen hebben gezeteld. Zo is trouwens Mechelen en Mechelen-Brussel ook een metropoliet aartsbisdom. En daarom zal kardinaal De Kezel, wanneer hij de heilige mis celebreert, ook het recht hebben om dat palium, want dat is het enkelvoud, te dragen. Het gaat daarbij over een stuk wol eigenlijk, met daarop zwarte kruisjes aangebracht. De paus kan deze ook in hetzelfde stuk wol, maar dan met rode kruisjes dragen, al naar gelang. Paus Franciscus heeft niet die gewoonte om dat te doen. Deze palia worden gemaakt van de wol van lammetjes, die worden opgevoed in het Vaticaan en worden gezegend op de feestdag van de heilige Agnes, waar twee lammetjes worden aangeboden aan de paus. Eentje omringd door witte rozen, verwijzend naar de maagdelijkheid van de heilige Agnes, en een tweede omringd met rode rozen, verwijzend naar het martelaarschap van de heilige. Na de zegening van deze palia celebreerde de paus de heilige mis in concelebratie met de kardinalen en metropolite aartsbisschoppen en andere bisschoppen die aanwezig waren in de Sint-Pietersbasiliek. Zoals gebruikelijk voor het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, die ook patroonheiligen zijn van de stad Rome, was een delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat aanwezig bij de heilige mis, dit onder leiding van de metropoliet van Chalcedon, Emmanuel Adamakis, vergezeld door de Grieks-Orthodoxe metropoliet van Buenos Aires, Iosif Bosch, en de patriarchale diaken Barnabas Grigoriadis. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus.
Due grandi apostoli, apostoli del Vangelo.
Twee grote apostelen van het evangelie en twee steunpilaren van de kerk, Petrus en Paulus. Vandaag vieren we hun feest. Laten wij deze twee getuigen van het geloof eens van nabij bekijken. In het centrum van hun geschiedenis staat niet hun bekwaamheid, maar de ontmoeting met Christus die hun leven veranderde. Zij ervoeren een liefde die hen genas en bevrijdde. En daardoor werden zij apostelen en dienaren van de verlossing voor anderen. Petrus en Paulus zijn alleen vrij omdat ze bevrijd zijn. Laten we bij dit centrale punt stilstaan. Petrus, de visser uit Galilea, werd allereerst bevrijd van het gevoel van ontoereikendheid en de bitterheid van mislukking. En dit gebeurde dankzij de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Hoewel hij een bekwaam visser was, heeft hij meermalen midden in de nacht de bittere smaak van de nederlaag ervaren, omdat hij niets had gevangen. En geconfronteerd met lege netten, kwam hij in verleiding in de boot aan zijn roeispanen te trekken. Hoewel hij sterk en onstuimig was, werd hij dikwijls door angst bevangen. Hoewel hij een hartstochtelijk discipel van de Heer was, bleef hij redeneren volgens de wereld, zonder erin te slagen de betekenis van het kruis van Christus te begrijpen en te aanvaarden. Hoewel hij zei dat hij bereid was zijn leven voor hem af te leggen? Was het voor hem voldoende zich verdacht te voelen om bang te worden en zo ver te gaan dat hij de meester verloochende? Toch had Jezus hem gratuit lief en rekende op hem. Hij moedigde hem aan niet op te geven, zijn netten opnieuw in zee te gooien, over water te lopen, moedig naar zijn eigen zwakheid te kijken, hem te volgen op de kruisweg, zijn leven te geven voor zijn broeders en zusters, zijn schapen te weiden. Zo bevrijdde hij hem van angst, van berekeningen die alleen op menselijke zekerheden waren gebaseerd, van wereldse zorgen, en gaf hem de moed alles te riskeren en de vreugde te ervaren dat hij een visser van mensen was. Hij riep hem op om zijn broeders en zusters in het geloof te bevestigen. Aan hem gaf hij, zoals wij in het evangelie hebben gehoord, de sleutels om de deuren te openen die leiden tot de ontmoeting met de Heer en de macht om te binden en te ontbinden. Om de broeders en zusters aan Christus te binden en de knopen en ketenen van hun leven los te maken. Dit alles was alleen mogelijk omdat, zoals de eerste lezing ons vertelt, Petrus de eerste was die bevrijd werd. De ketenen die hem gevangen houden, worden verbroken en net als in de nacht van de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte, wordt hem gevraagd snel op te staan, zijn gordel om te doen, zijn sandalen vast te binden om naar buiten te gaan. En de Heer opent wijd de deuren voor hem. Het is een nieuw verhaal van opening, van bevrijding, van ketens die verbroken worden, van loskomen uit de gevangenschap die opsluit. Petrus heeft de ervaring van Pasen, de Heer heeft hem bevrijd. Ook de apostel Paulus ervoer bevrijding door Christus. Hij werd bevrijd van de meest onderdrukkende slavernij, die van zijn ego en van Saul, de naam van de eerste koning van Israël, zo werd hij Paulus, wat kleintje betekent. Hij was ook bevrijd van de religieuze ijver die hem fel had gemaakt in het handhaven van de tradities die hij had ontvangen en gewelddadig in het vervolgen van christenen. Hij werd vrij. De formele naleving van de godsdienst en de zwaardvechtende verdediging van de traditie in plaats van hem open te stellen voor de liefde van God en van zijn broeders en zusters, hadden hem verstard gemaakt. Hij was een fundamentalist. God heeft hem daarvan bevrijd, maar heeft hem niet gespaard voor de vele zwakheden en moeilijkheden die zijn evangelisatieopdracht vruchtbaarder hebben gemaakt. De ontberingen van het apostolaat, lichamelijke gebreken, geweld, vervolging, schipbreuken, honger en dorst en zoals hij zelf vertelt, een doorn die zijn vlees teisterde. Zo begreep Paulus dat God wat zwak is in de wereld heeft uitverkoren om de sterken te verwarren. Dat wij alles kunnen vinden in hem die ons kracht geeft. Dat niets ons ooit van zijn liefde kan scheiden. Daarom kan Paulus aan het eind van zijn leven, zoals de tweede lezing ons vertelt, zeggen: de Heer is mij nabij geweest en zal mij van alle kwaad verlossen. Paulus had de ervaring van Pasen. De Heer had hem bevrijd. Dierbare broeders en zusters, de kerk kijkt naar deze twee reuzen van het geloof en ziet twee apostelen die de kracht van het evangelie in de wereld hebben losgelaten, alleen omdat ze eerst bevrijd waren door hun ontmoeting met Christus. Hij veroordeelde hen niet, hij vernederde hen niet, maar hij deelde hun leven met genegenheid en nabijheid, steunde hen met zijn eigen gebed en riep hen soms terug om hen aan het wankelen te brengen. Tot Petrus zegt Jezus teder Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet faalt. Tot Paulus vraagt hij, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Jezus doet hetzelfde met ons. Hij verzekert ons van zijn nabijheid door voor ons te bidden, onze voorbidder te zijn bij de Vader, onze voorspreker, en hij berispt ons zachtjes wanneer we fouten maken, zodat we de kracht kunnen vinden om op te staan en weer op weg te gaan. Aangeraakt door de Heer zijn ook wij bevrijd. En wij moeten altijd bevrijd zijn. Want alleen een vrije kerk is een geloofwaardige kerk. Net als Petrus zijn wij geroepen om vrij te zijn van het gevoel van nederlaag tegenover onze soms mislukte visserij.
Siamo chiamati ad essere liberi dal senso della sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare.
Om vrij te zijn van de angst die ons immobiliseert en ons angstig maakt, ons opsluit in onze geborgenheid en ons de moed ontneemt om te profeteren. Net als Paulus zijn wij geroepen om vrij te zijn van de huichelarijen van de uiterlijkheid, om vrij te zijn van de verleiding om ons op te dringen met de macht van de wereld in plaats van met de zwakheid die plaats maakt voor God. Vrij van een religieuze observantie die ons star en onbuigzaam maakt, vrij van dubbelzinnige banden met de macht en van de angst om verkeerd begrepen en aangevallen te worden. Petrus en Paulus geven ons het beeld van een kerk die aan onze handen is toevertrouwd, maar die door de Heer met trouw en tederheid wordt geleid. Hij is het die de kerk leidt van een zwakke kerk, maar sterk in de tegenwoordigheid van God. Het beeld van een bevrijde kerk die de wereld de bevrijding kan bieden die zij zichzelf niet kan geven. Bevrijding van de zonde, van de dood, van de berusting, van het gevoel van onrechtvaardigheid, van het verlies van hoop dat het leven van de vrouwen en mannen van onze tijd tekent. Laten wij ons vandaag, in deze viering en daarna afvragen, onze steden, onze samenlevingen, onze wereld, hoezeer hebben zij bevrijding nodig? Hoeveel ketenen moeten er worden verbroken? Hoeveel versperde deuren moeten er worden geopend? Wij kunnen meewerken aan deze bevrijding, maar alleen als wij ons eerst laten bevrijden door de nieuwheid van Jezus en wandelen in de vrijheid van de Heilige Geest. Vandaag ontvangen onze aartsbisschoppen het pallium. Dit teken van eenheid met Petrus herinnert aan de zending van de voorganger die zijn leven geeft voor de kudde. Door zijn leven te geven, wordt de herder bevrijd van zichzelf, een instrument van bevrijding voor zijn broeders. En vandaag is de delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat bij ons. Bij deze gelegenheid gezonden door onze dierbare broeder Bartholomeus. Uw welkome aanwezigheid is een kostbaar teken van eenheid op de weg naar bevrijding van de afstanden die de gelovigen in Christus op een schandalige wijze verdelen. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Wij bidden voor u, voor de herders, voor de kerk, voor ons allen, dat wij bevrijd door Christus, apostelen van de bevrijding mogen zijn in de hele wereld. De woorden van Paus Franciscus in deze mooie homilie op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Opnieuw duidelijke taal van Paus Franciscus die ons uitnodigt om werkelijk tot de ontmoeting met Christus te komen. ons te bevrijden van enige starheid en ons met een volledige openheid, met een open hart naar Christus toe te gaan, te vragen om de Heilige Geest, te vragen om de wijsheid die nodig is om het evangelie te verkondigen. Ja, God heeft het zwakke uitgekozen om dat te doen, om van het zwakke, het gebrokene, het weggeworpene een instrument te maken. Een instrument van zijn liefde, een instrument van bevrijding voor de wereld. Een mooie boodschap van Paus Franciscus. Zometeen gaan we nog kunnen luisteren naar die generale audiëntie en de catechese. Maar eerst gaan we nog even kijken naar wat de paus heeft gezegd nadat hij het Angelus heeft gebeden, samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein op de dag van het hoogfeest zoals dat gebruikelijk is. We luisteren opnieuw naar Paus Franciscus.
Oggi per noi ricorre un anniversario che tocca il cuore di tutti noi. 70 anni fa Papa Benedetto veniva ordinato sacerdote. A te Benedetto, caro padre e fratello, va il nostro affetto, la nostra gratitudine e la nostra vicinanza. Lui vive nel monastero, un luogo voluto per ospitare le comunità contemplative qui in Vaticano perché pregassero per la Chiesa. Attualmente è lui il contemplativo del Vaticano, che spende la sua vita pregando per la Chiesa e per la diocesi di Roma, della quale è vescovo emerito. Grazie, Benedetto. Caro padre e fratello, grazie per la tua testimonianza credibile. Grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio. Grazie.
En ook de paus zelf die applaudisseerde bij het spreken van deze woorden. Hij zei namelijk: vandaag vieren wij een jubileum dat ons allen in het hart raakt. Paus Benedictus, die viert namelijk zijn 70ste verjaardag van zijn priesterwijding. En op het moment dat de paus dat vermeldde, hoorde u ook applaus op het Sint-Pietersplein. De paus zei nog aan u, Benedictus, dierbare vader en broeder, is onze genegenheid, onze dankbaarheid, onze nabijheid. Hij die woont in het klooster, een plaats die is ingericht voor de aanwezigheid van contemplatieve gemeenschappen hier in het Vaticaan om te bidden voor de kerk, wel, hij is de contemplatief van het Vaticaan. Hij brengt zijn leven door met bidden voor de kerk en het bisdom Rome, waarvan hij de bisschop emeritus is. Dierbare Benedictus, ik dank u voor uw getuigenis, voor uw geloofwaardige getuigenis en om steeds uw blik te hebben gericht op de horizon van God. Ik dank u. Mooie woorden van Paus Franciscus voor onze paus emeritus Benedictus de 16e. Die inderdaad dus zijn 70ste verjaardag van de priesterwijding mocht vieren. En monseigneur Georg Genswein, u heeft die naam al eerder gehoord, dat is de persoonlijke secretaris van de paus emeritus, die bevestigde dat er een bijzondere verrassing werd voorbereid voor de viering van de 70ste verjaardag van de priesterwijding van deze paus emeritus. Voor de gelegenheid werd een groep voormalige koorleden tussen de 40 en de 60 jaar van de Dom van Regensburg uitgenodigd, die onder meer tijdens de Eucharistie in de kapel van het Mater Ecclesiae, dat is het klooster waar de paus emeritus woont, zullen zingen. De emeritus paus, Benedictus XVI, is trouwens natuurlijk zelf ook een toch wel zeer verdienstelijk pianist en ook een groot liefhebber van klassieke muziek. Hij werd op 29 juni dus, 1951, door kardinaal Faulhaber tot priester van het aartsbisdom München und Freising gewijd. Een gebeurtenis die zijn hele leven heeft getekend, zo zei Monsignor Genswein nog. Sindsdien, zegt hij, was de Eucharistie voor Jozef Ratzinger essentieel en tot op vandaag, ondanks zijn mobiliteitsproblemen, blijft dat zo. Helaas lukt het hem niet langer om een half uur recht te staan, maar hij concelebreert. Hij zit in een rolstoel naast het altaar terwijl ik zelf hoofdcelebrant ben. En we doen dit elke dag. Sinds zijn priesterwijding is er geen dag geweest dat hij de Eucharistie niet heeft gecelebreerd of geconcelebreerd. Ja, mooie getuigenis ook van de paus emeritus Benedictus XVI, het belang van de Eucharistie. En in de coronatijd zijn we daar op dat vlak toch echt wel heel sterk beproefd geweest. Wel, het moet echt en mag ook echt een uitnodiging zijn voor u allen om na te denken of we vandaag de dag, nu dat er weer wat meer kan, ook echt de gelegenheid nemen om naar de Heilige Mis te gaan of de Heilige Mis bij te wonen via Radio Maria, indien u echt niet in de mogelijkheid bent natuurlijk om bij de Heilige Mis aanwezig te zijn. Ergens in een parochie of in een gemeenschap. Het is een uitnodiging voor ons allen om daar toch even bij stil te staan. Voor ons is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om het Angelus te bidden. Dat gaan we zo meteen doen en dan gaan we ook luisteren, daarna nog, naar paus Franciscus, meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 juni. Waar de paus het zal hebben over de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Dat is voor zo dadelijk, bidden we eerst samen met de heilige vader het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Maria. En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nu nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus, gesproken tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 juni, die hij gegeven heeft op het San Damasoplein in Vaticaanstad. En we luisteren naar zijn catechese.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci addentriamo poco alla volta nella lettera ai Galati.
We gaan beetje bij beetje de brief aan de Galaten in. We hebben gezien dat deze christenen in conflict zijn over hoe zij het geloof moeten beleven. De apostel Paulus begint zijn brief te schrijven door hen te herinneren aan hun vroegere relaties, hun onbehagen over het feit dat zij van elkaar gescheiden zijn, en de onveranderlijke liefde die hij voor ieder van hen heeft. Hij laat echter niet na te wijzen op zijn bezorgdheid dat de Galaten de juiste weg zouden volgen. Het is de bezorgdheid van een vader die gemeenschappen in het geloof heeft voortgebracht. Zijn bedoeling is zeer duidelijk. Het is noodzakelijk de nieuwheid van het evangelie die de Galaten door zijn prediking hebben ontvangen opnieuw te bevestigen, om de ware identiteit op te bouwen waarop zij hun eigen bestaan kunnen baseren. En dit is het principe, de nieuwheid van het evangelie te herhalen, wat de Galaten van de apostel hebben ontvangen. En we ontdekken onmiddellijk dat Paulus een diepzinnig kenner is van het mysterie van Christus. Vanaf het allereerste begin van zijn brief volgt hij niet de lagere argumenten die door zijn tegenstanders worden gebruikt. De apostel vliegt hoog en geeft ons ook aan hoe wij ons moeten gedragen wanneer er conflicten ontstaan binnen de gemeenschap. Pas tegen het einde van de brief wordt namelijk expliciet gemaakt dat de kern van de opgewekte diatribe die van de besnijdenis is, dus van de belangrijkste Joodse traditie. Paulus kiest ervoor om dieper te gaan, want wat op het spel staat is de waarheid van het evangelie en de vrijheid van de christenen, dat er een integraal deel van uitmaakt. Hij stopt niet aan de oppervlakte van de problemen, van de conflicten, zoals wij dikwijls geneigd zijn te doen, om onmiddellijk een oplossing te vinden die ons misleidt, om in te stemmen met een compromis. Paulus houdt van Jezus en weet dat Jezus geen God-mens is van compromissen. Zo werkt het niet met het evangelie. En de apostel koos ervoor om de meer uitdagende weg te volgen. Hij schrijft: is het de toestemming van mensen die ik zoek, of de toestemming van God? Hij probeert niet met iedereen vrede te sluiten. Hij gaat verder: of wil ik de mensen behagen? Als ik nog steeds de mensen zou willen behagen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ten eerste voelt Paulus zich genoodzaakt de Galaten eraan te herinneren dat hij een ware apostel is, niet vanwege zijn eigen verdiensten, maar vanwege Gods roeping. Hij zelf vertelt het verhaal van zijn roeping en bekering, die samenvielen met de verschijning van de verrezen Christus tijdens de reis naar Damascus. Het is interessant wat hij zegt over zijn leven voor die gebeurtenis. Ik heb de kerk van God fel vervolgd en haar verwoest en overtrof in het Jodendom de meesten van mijn tijdgenoten en landgenoten, fel als ik was in het handhaven van de tradities van de vaderen. Paulus durft te zeggen dat hij iedereen in het Jodendom overtrof. Hij was een echte, ijverige farizeer, onberispelijk in de gerechtigheid die voortkomt uit het houden van de wet. Tweemaal benadrukt hij dat hij een verdediger van de tradities der vaderen en een standvastig verdediger van de wet was geweest. Dit is het verhaal van Paulus. Enerzijds legt hij er de nadruk op dat hij de kerk heftig had vervolgd en dat hij een godslasteraar, een vervolger, een gewelddadig man was geweest. Hij spaart geen bijvoeglijke naamwoorden, hij kwalificeert het zelf zo. Anderzijds legt hij de nadruk op de barmhartigheid van God jegens hem, waardoor hij een radicale verandering heeft ondergaan die iedereen wel bekend is. Hij schrijft: de kerken van Judea die in Christus zijn, kenden mij niet persoonlijk. Zij hadden alleen gehoord: hij die ons eens vervolgd heeft, verkondigt nu het geloof dat hij eens wilde vernietigen. Hij heeft zich bekeerd. Hij is veranderd. Zijn hart is veranderd. Paulus onderstreept dus de waarheid van zijn roeping door de opvallende tegenstelling die in zijn leven was ontstaan. Van een vervolger van christenen, omdat zij zich niet aan de tradities en de wet hielden, was hij geroepen apostel te worden om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Maar wij zien dat Paulus vrij is. Hij is vrij om het evangelie te verkondigen. En hij is ook vrij om zijn zonden te belijden. Ik was zo. Het is de waarheid die vrijheid van hart geeft. Het is de vrijheid van God. Terugdenkend aan dit verhaal van hem is Paulus vervuld van verwondering en dankbaarheid. Het is alsof hij de Galaten wil zeggen dat hij iets anders had kunnen zijn dan een apostel. Van jongs af aan was hij opgevoed als een onberispelijk waarnemer van de Mosaïsche wet en de omstandigheden hadden hem ertoe gebracht de discipelen van Christus te bestrijden. Er was echter iets onverwachts gebeurd. God had hem door zijn genade zijn zoon geopenbaard, die gestorven en opgestaan was, zodat hij de heraut daarvan onder de heidenen kon worden. Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van de Heer. We raken het elke dag met onze eigen handen aan, maar vooral als we terugdenken aan de momenten waarop de Heer ons riep. Wij mogen nooit het tijdstip en de wijze vergeten waarop God ons leven is binnengekomen. Houd in ons hart en in onze gedachten die ontmoeting met de genade vast, toen God ons bestaan veranderde. Hoe dikwijls komt bij de grote werken van de Heer niet spontaan de vraag op, maar hoe is het mogelijk dat God gebruik maakt van een zondaar, van een broos en zwak mens, om zijn wil te volbrengen? En toch is er niets terloops aan, want alles is voorbereid in Gods plan. Hij weeft onze geschiedenis, de geschiedenis van ieder van ons. Hij weeft onze geschiedenis en als wij met vertrouwen overeenstemmen met zijn heilsplan, beseffen wij dat. De roeping houdt altijd een zending in waartoe wij bestemd zijn. Daarom wordt ons gevraagd ons ernstig voor te bereiden, wetende dat het God zelf is die ons zendt, God zelf die ons onderhoudt met zijn genade. Broeders en zusters, laten wij ons leiden door dit besef. Het primaat van de genade verandert het bestaan en maakt het waardig ten dienste van het evangelie te staan. Het primaatschap van de genade bedekt alle zonden, verandert harten, verandert levens, doet ons nieuwe wegen zien. Laten we dit niet vergeten. Aldus de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 juni. Hij vroeg eveneens tijdens de audiëntie een daverend applaus voor Renzo Cece, die met pensioen gaat. Renzo is al sinds zijn 14e in dienst bij het Vaticaan. Toen kwam hij nog met de fiets, grapte de paus, bij het afscheid van de pauselijke chauffeur. Hij is een van die mensen die goed doen met hun werk en de kerk vooruit helpen met zijn werk, zijn welwillendheid en zijn gebed. De man zat dus achter het stuur van de wagen van verschillende pausen. De paus wenste natuurlijk ook alle aanwezigen fijne momenten van ontspanning in het vooruitzicht van de zomervakantie. Het was dan ook de laatste generale audiëntie die plaatsvond, alvorens het, zeg maar, de vakantieperiode van Paus Franciscus ook ingaat. In de maand juli is dat meestal zo en dan wordt dat in augustus opnieuw hervat. Ook de gewone audiënties worden opgeschort. Een beetje vakantie zal de paus ongetwijfeld deugd doen, zoals we dat allemaal mogen ervaren. Dat een periode van rust en van ontspanning de mens ten goede komt. De paus zal ook voor deze zomer in Rome blijven, zoals hij dat ook in het verleden heeft gedaan. Beetje anders dan zijn voorgangers, maar dat komt, zegt hij zelf in verschillende interviews, omdat ik een pater ben, een religieus, en het is sinds 1986 geleden dat ik nog eens mijn koffers heb genomen om echt vakantie te nemen in een ander land. Ik ga daar nu ook niet mee beginnen. De paus neemt wel natuurlijk een rustiger regime aan, zal wat meer tijd maken om te lezen, ook om te bidden. Hij drukt er ook zeker op dat de vakantietijd geen vakantie van God is, hè, van onze relatie met Jezus Christus in tegendeel, maar een uitnodiging om deze ook te verdiepen en zeker niet te vergeten. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne en dan geef ik u ook nog de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Andrej Sajej benoemd tot bisschop van Novo Mesto in Slovenië. Eerwaarde heer Cliosir Bonetti is benoemd tot bisschop van Casador in Brazilië. Pater Edgardo Fabian Antunes Perkinsula Cayenne, die is benoemd tot bisschop van San José de Mayo in Uruguay. Hij heeft eerwaarde heer Savarimutu Arokyarai benoemd tot bisschop van het bisdom van Tiruchirappalli in India. Eerwaarde heer Visuvasam Selvarai werd benoemd tot bisschop van Port Blair, eveneens in India. Ook werd eerwaarde heer Noel Pedregosa benoemd tot bisschop van Malaybalay in de Filipijnen. Monseigneur Yevgeny Zinkovski is benoemd tot hulpbisschop voor het bisdom van Karaganda in Kazachstan. En Monseigneur Orazio Pepe is benoemd tot secretaris van de kerkfabriek van het Sint-Pietersbasiliek in Rome. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.